Dit is de 21ste aflevering van de Roeselize Me podcast. In deze podcast bespreken we met een panel de actualiteit in Roeselaren. De panelleden van deze aflevering zijn in willekeurige volgorde Tim van Holle, Marjoleine Delva en Manu de Meester. Ikzelf ben Jean van Hampelaren. Wil je ons beter leren kennen, dan blijf je best luisteren. We zijn september en dat is traditioneel de maand waarin alle scholen wakker worden. En je ziet het in de stad, het wordt drukker tijdens de spitsuren en je ziet veel scholieren op de fiets rondrijden. Een maand terug stond een deel van de scholengemeenschap van Roeselaren in rep en roer wegens het aangekondigde reorganisatieplan van de Sint-Michiel Scholengroep. De kranten stonden er vol van en op een bepaald moment zagen we zelfs een heuse betoging in de straten van Roeselaren. Die plannen werden intussen opgeschort en er werden nieuwe gesprekken aangekondigd na de zomervakantie. Hoe zit dat nu met die gesprekken en het plan? En om het een en ander te verduidelijken, hebben we een extra gast uitgenodigd in deze podcast. Meneer Jan-Vincent Lefere. En meneer Lefere is de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Scholengroep van Sint-Michiel. Meneer Lefere, alvast bedankt om live in onze podcast aanwezig te willen zijn. Wat is nu de stand van zaken omtrent het reorganisatieplan?
Wij hebben dus eind juni gecommuniceerd dat wij dus het onderwijsplan of de hervormingen die wij beoogden, dat wij die on hold zetten. Wat dus eigenlijk concreet betekent dat wij eigenlijk terug starten op een andere manier. In die zin dat wij nu eerst een grote informatieronde gaan organiseren binnen onze scholen met de alle organen die van de scholengroep afhangen. Wat bedoel ik daarmee? Dat zijn de organen, bijvoorbeeld de vakbondsafgevaardigden, de schoolraad, ouderaad en zo meer. Dat wij dus een informatieronde gaan organiseren en dat wij dan van daaruit verder gesprekken gaan voeren om dus tot een gedragen onderwijshervorming te komen. Maar voorlopig worden er dus geen initiatieven ontwikkeld. Wij wachten dus de informatie en overlegrondes verder af.
Ja. En wie zit er eigenlijk aan tafel tegen die gesprek? Met welke belangengroepen gaan jullie spreken? En welke zijn er nu aanwezig en welke waren er niet aanwezig?
Dat zijn alle onderwijsactoren. Daarmee bedoelen we, dat is tamelijk ruim. In die zin uiteraard het personeel, dat zijn de leerkrachten en het andere personeel. Dat zijn uiteraard ook de ouders, dat zijn uiteraard ook de leerlingen. Dus wij zien dat tamelijk ruim. Maar het is dus zo dat wij in ieder geval in eerste instantie de organen die binnen de school actief zijn, die dus ook wettelijk bepaald zijn wie daarvan deel uitmaakt en dergelijke weer, dat wij in eerste instantie die persoon die uiteraard ook een achterban vertegenwoordigen, dat wij met die personen verder in gesprek gaan. Maar ik herhaal, het is eerst informeren en pas daarna verder gesprekken voeren.
Ja, en wat is er volgens u fout gelopen dan de vorige keer? Want er was een storm van protest.
Wat is er fout gelopen? Ik denk dat het vooral ligt in de communicatie. Dat is één punt. Dat er daar bepaalde zaken verkeerd geïnterpreteerd geweest zijn of bepaalde zaken verkeerdelijk uitgelegd geweest zijn. Dus het ligt vooral daar op het vlak van communicatie. En een tweede punt is ook, wij hadden natuurlijk wel verwacht dat dat is logisch als je bepaalde hervormingen voorlegt, dat er daar een zeker protest ging komen, dat er daar discussies gingen rondkomen, maar dat de commotie een zo grote omvang zou gaan aannemen, dat is iets dat wij eigenlijk, en daar ben ik heel eerlijk in, dat we onderschat hadden. Het is ook zo dat uiteindelijk men uit hetgene wij voorgesteld hebben, dat men daar een aantal zaken heeft uitgehaald. En dat in grotere belangstelling gebracht heeft. En die zaken zijn op den duur een eigen leven gaan leiden. Zodanig dat wij ja, op het vlak van communicatie eigenlijk de communicatie niet meer in handen hadden. En dat wij dan op een gegeven moment. Het is niet meer mogelijk om op basis van hetgene in pers verschijnt, via de sociale media ontwikkeld wordt en dergelijke meer, om daaromtrent een sereen debat te voeren. En ik denk dat we dan een goede beslissing genomen hebben om alles terug op nul te plaatsen en om dus een nieuwe... laat het me zo zeggen, met een propere lei te starten.
Toen ik de artikels las in de krant voor het verlof, dan dacht ik aan, wat harmen die persoon, wat harmen de directeur of de directrice van die school. Heeft het protest je ook persoonlijk aangegrepen? Want je was een beetje de kop van Jut. Het lijkt me niet de meest aangename periode in je loopbaan tot nog toe.
Dat is inderdaad juist. Dat was alleen de juni maand. Was geen gemakkelijke periode. Vooral als ja, men persoonlijke aanvallen tegen uw recht en dergelijke, ja, dan moet je natuurlijk daar sterk tegenover staan. Maar bon, ik denk dat het ook voor mij ergens ook een goede periode geweest is om toch uw keer te bezinnen met wat je juist allemaal bezig bent. Hé? En of je inderdaad een juiste keuze gemaakt hebt, of er inderdaad een juiste beslissing genomen hebt. Maar het is inderdaad, ik geef dat gref toe, een zware en moeilijke periode geweest. Gelukkig is de vakantie daar dan tussen gekomen, zodanig dat alles wat rustiger geworden is, want dat was eigenlijk ook onze bedoeling, dat wij op een rustige manier, serene manier terug konden herstarten. En ik denk dat we daarin wel geslaagd zijn.
Zal er bepaalde methodiek gehanteerd worden nu, of zullen er bepaalde externe mensen bij betrokken worden, zodat de communicatie en het stappenplan die nodig zal zijn voor deze, als we het dan vragen vanuit de ondernemerswereld, wel noodzakelijke hervorming, te begeleiden?
Het is wel zo dat wij ons zeker laten begeleiden. Nee? Dus ook bijvoorbeeld, van, dat kan ik nu al zeggen, wij hebben een eerste informatieronde op 2 oktober. Dus wij laten ons daar in begeleiden. Wij gaan zelf de communicatie niet doen, ik ga het zo zeggen. Ja. Dus wij laten ons wel door professionals, een groot woord, maar enfin, laat ons zo zeggen, voor mensen die duidelijk weten waarover het gaat, die daar duidelijk kunnen zeggen waar het staat, die alle vragen kunnen beantwoorden die daaromtrent zouden kunnen gesteld worden. Dus het is wel de bedoeling dat wij ons laten bijstaan door mensen die duidelijk weten waarover het gaat. Het is ook zo dat wij ook niet dat het ook mogelijk is dat vanuit de groepen men ook bepaalde deskundigen aan het woord laat. Hé. Dat is allemaal eigenlijk toe. Allee, hoe groter, laat het me zo zeggen, hoe groter dat wij kunnen informatie bieden over het plan, hoe beter, denk ik. Hé. Maar wij gaan niet meer, denk ik, de fout begaan om zelf over het plan te communiceren, omdat dat al onmiddellijk... wij zijn tenslotte ook partij in het ganse onderwijsplan. En ik denk niet dat het goed is dat wij daarin het woord voeren, want het zou dan terug kunnen uitgelegd worden dat wij onze wil opdringen. En dat is zeker niet het geval. Vandaar dat wij ons laten of begeleiden in de verdere stappen die gaan ontwikkeld worden door deskundigen, door onafhankelijke objectieve mensen die uiteindelijk met uiteindelijk wel afweten van onderwijs, uiteraard, maar die eigenlijk niet betrokken partijen zien hier in Roeselare.
Ik denk dat het vooral belangrijk zal zijn dat er een heel duidelijk doel gesteld wordt. Hé.
Ja.
Dus
ja.
Het kader binnen het welke zal gewerkt worden en dat er dan naar dat doel zal moeten gewerkt worden. En eens de mensen duidelijk zicht zullen hebben op dat doel, hè, waarvan ik eruit ga. Ik heb kort toelicht gekregen door schooldirectie wat het doel uiteindelijk zou moeten zijn. Er zijn natuurlijk diverse trajecten naar dat doel, maar als men weet wat dat men wil bereiken, dan denk ik ook dat er al heel wat meer gerustheid zal zijn.
Ja, ja. Dat is ook onze bedoeling. Hè. Dat we duidelijk samen stappen ontwikkelen, dat we duidelijk een objectief voor ogen stellen. Ja. Ik wil ook dan nog zeggen dat het uiteindelijk misschien in juni wat verkeerd begrepen geweest is, maar dat wij uiteindelijk altijd gezegd hebben, we gaan in overleg, hè. Wij willen dat verder bespreken. Men heeft het zo altijd een beetje voorgesteld, ja, het plan is te nemen of te laten, maar dat was het niet, hè. Het was gewoon een aanzet, hoe dat wij dat zagen, omdat natuurlijk, dat kon nog alle kanten uit, hè, maar dat is verkeerd overgekomen, maar die fout willen we nu zeker niet maken. Dus we willen duidelijk met alle onderwijsactoren aan tafel zitten en samen tot een bepaald objectief, tot een bepaalde doel komen via een bepaald af te spreken traject. Het is ook zo dat wij niet dat wij ook de weg van de geleidelijkheid willen gaan. Daarmee wil ik niet zeggen dat we alles maar zijn beloop laten gaan en dat we wel zien waar dat we gaan komen. Hey, we hebben een duidelijk perspectief voor over, maar ik bedoel, we willen ons ook niet overhaasten daarin. Hey. Dus we willen ook de weg van de geleidelijkheid gaan en stap voor stap een en ander opbouwen. Hey. Want te vlug iets willen op poten zetten, dat is ook niet goed, denk ik.
Ik vroeg me af, hebben jullie een termijn of zo voor ogen? En wanneer dat soort plan zou moeten uitgewerkt zijn?
Ik heb juist gezegd dat wij eigenlijk een beetje de weg van de geleidelijkheid willen gaan. We gaan ons niet vastpinnen op een bepaalde datum. Want dan denk ik dat we terug ons gaan overhaasten, maar er is nog altijd een beetje mythische datum, ik ga het zo zeggen, die misschien ook wel al in pers en dergelijke van informatie vernomen hebt, dat is 1 september 2018. Dat is nog altijd een datum die minister Krevits in het vooruitzicht stelt om met bepaalde plannen, alhoewel men zegt dat dat niet zal doorgevoerd worden en dergelijke meer, maar die datum is er nog altijd. Dat is zo'n beetje een datum die boven ieder zijn hoofd hangt. En daar houden we toch wel ergens rekening mee, maar zonder ons daarop vast te pinnen. Lukt het? Het lukt. Lukt het niet? Het lukt niet. Maar we willen zeker de zaken niet overhaasten. En dat zou ik toch duidelijk willen stellen. En die 1 september 2018, dat is een datum die daar staat. Maar ja, we moeten eerst een duidelijk gedragen plan hebben, een duidelijk zicht hebben op waar we naartoe willen, vooraleer dat er iets verandert of iets zou ingevoerd worden. Maar er is ergens ook wel, dat weten wij, binnen de onderwijswereld, ja, stelt men zich wel vragen en wil men wel ergens duidelijkheid. Hè? En die duidelijkheid moeten we toch wel proberen zo vlug mogelijk te geven. Maar ik herhaal, we gaan ons niet vastpinnen op een datum.
Dan heb ik daar eigenlijk zelf niet zoveel aan toe te voegen, meneer Lefevre. Het lijkt mij dat jullie openstaan voor overleg. Het lijkt mij ook nuttig eigenlijk dat zo'n grote schoolgroep en een grote speler in de regio dat hij eigenlijk het voortouw neemt in de vernieuwing. Maar ja, nee, het lijkt mij wel dat uiteraard in overleg met alle actoren moet gebeuren.
Ja, ja, absoluut. Nu, het is niet, ik wil dat nog wel zeggen, ook verschillende scholengroepen rondom Roeselare zijn ook bezig, hoor. Maar wij zijn nu eenmaal een grote scholengroep, andere scholengroepen zijn wat kleiner, wat dat misschien het gemakkelijker maakt om tot een bepaalde gedragen oplossing te komen. Maar het is niet zo dat het enkel Roeselare is die in beweging is. Het zijn ook andere scholengroepen rondom ons.
Ja, oké.
Zo, meneer Leveren, bedankt voor uw tijd. Bedankt om even tijd voor ons vrij te maken. Ik wens u een rustig schooljaar, denk ik. En een minder hete zomer in 2018. We hebben afscheid genomen van meneer Leveren. Ja, kunnen wij daar nog iets aan toevoegen? Of,
Ja, Jean, ik zou nog graag een insteek geven vanuit onze ondernemerswereld. Ik heb een korte toelichting gekregen van iemand die dus inderdaad aan die onderhandelingstafel zit. En wat ons vooral boeit, dat is dus de drie grote blokken binnen dat onderwijskader waarin men wil op inzetten. Dus voor de studenten die gewoon doorstromen in het onderwijs. Dan een doorstroomrichting waar er ook een koppeling is aan de arbeidsmarkt. En dan een richting waar men dus vooral gaat, dus over de 3 graden, om mensen klaar te stomen naar de arbeidsmarkt. En daar vooral vinden wij inderdaad dus de positieve zaken. Dat we een koppeling kunnen krijgen, een aankoppeling kunnen krijgen naar dat duaal leren, die voor ons inderdaad wel een heel belangrijk argument is. Voor zij die minder interesse hebben om te studeren, om dus dan dat ze sneller kunnen aansluiten met de arbeidsmarkt. Zodanig dus dat ook de profielen die vrijkomen, beter aansluiten bij die arbeidsmarkt en ook wat het cascadesysteem kan wegvormen. Dus wat mij betreft, op basis van de eerste toelichting van het plan dat ik gezien heb, het uiteindelijke doel, hè, ook zeggen, oké, wij kunnen daar zeker achter staan en wij gaan daar zeker aan meewerken, daar waar wij kunnen, om dat uit te rollen.
Iets helemaal anders nu. Het dampen in Roeselare neemt een hoge vlucht. Dat heb ik gelezen in de krant een paar weken terug. Er zijn maar liefst 5 dampwinkels in de stad. Kan er mij iemand uitleggen wat dampen is en waarvoor het goed is? Want ik weet het niet.
Goh, mij lijkt het een vervanging voor de sigaret, maar ik weet het eigenlijk ook niet.
Maar hoe leren, ben jij een damper?
Nee, geen roker, geen damper. Maar ik zie het wel meer en meer in het straatbeeld ook opduiken. Mensen die aan het dampen zijn. En dat is zo inderdaad een gezondere dan versie van de sigaret.
Ik herinner, als ik dampen hoor, dan denk ik vooral aan mijn jeugdjaren, waarin ik voor boven een hete kom met water en eucalyptus zat bij een verkoudheid.
Maar die smaak zit er ook in. Dus als je leest, er is een winkel, denk in de Noordstraat of zo, die maar liefst 150 verschillende smaken in huis heeft. Dus je kunt dampen met fruitsmaak, met smaak van gebak, aardbei, framboos, kokosnoot, ricard. Dus alles is aanwezig. Wat mij wel opvalt, dat zo als zeg maar, de gezonde variant van het roken wordt in de markt gezet. Maar ja, het blijft een sigaret. Het blijft wel nog gezond. En het valt ook onder de wetgeving van... hoe heet die wetgeving? De tabakswetgeving, dus mag niet in openbare gebouwen, mag niet in de horeca. Dus zo gezond lijkt het mij wel niet.
Goh, ik heb die tendens 2 jaar terug al gezien in Frankrijk. En daar werd er inderdaad al heel veel gedampt. En als nu, deze zomer waren we terug in Frankrijk, moet ik zeggen, die hype die was al serieus wat geminderd. En daar waar wij voor 2 jaar heel veel dampers zagen. Ik heb dezelfde opmerking gekregen van mensen die naar Groot-Brittannië en naar Londen en dergelijke geweest waren, die ook daar vaststelden dus dat de hype daar al wat aan liggen was. Dus dan stel ik me inderdaad de vraag, zal dat ook hier een hype zijn? Want als wij onze winkelstraten moeten volstouwen met de dampwinkels, zie ik niet direct de meerwaarde. En ik zie ook niet direct de meerwaarde op een terras, als er een damper naast u zit, die zijn geur gekozen heeft, dan is dat inderdaad niet direct de geur die ik kies. Daar waren we al bijna van de rokers af, maar dan zitten er nu mensen gewoon te dampen. Een compagnie moet de damp ook niet hebben, dan blazen ze dat rustig uw richting uit. En als je daar ergens een krachtig biertje zit te drinken en er is dan een plots roze geur en maneschijn rond je oren, daar ben ik niet echt voorstander van.
Dus we hebben vroeger hadden we rokersruimte nodig, nu hebben we meer ruimtes nodig hebben per dampuur, als het ware.
Ja. Ik stel vooral vast dat we hier allemaal geen grote voorstanders zijn.
Nee. Oké, maar de vraag is er, want er zijn 4 of 5 winkels in Roeselare.
Het is big business, denk ik, momenteel.
Wel, blijkbaar, En ook heel wat concurrentie heb ik vernomen,
Ik denk dat er nog wel weinig regeltjes zijn en dat dat heel wat poedjagers op ideeën brengt.
Ja. Maar misschien gaat het over zoals de Flippo's en de Spinners en de...
Ja. En is het... Ik zag ook dat Marjolein heeft een keer een blog gedaan rond de heerlijke eisjes. Ja. Een keer een blog rond
de beste damp, de beste damp van Roeselare. We wachten daarop, ja. Marjolein.
Amai.
Dan willen we gerust met jou mee op stap gaan. Ja. Misschien niet om rechtstreeks te dampen, maar om onrechtstreeks te dampen.
Ja. En als we dan toch op stap gaan, dan moeten we misschien een keer langs gaan bij Argus, want de voorbije weken kreeg iedereen de programmafolder in de bus. Op het eerste zicht bevat dat heel wat interessante zaken, maar wat mij opviel, dat er veel meer zaken, wat ze noemen extra muros, worden georganiseerd. Lezingen en workshops bij partners, of zelfs een echt digi-café in Rumbeke. Welke zaken zijn jullie opgevallen als je de folder hebt doorbladerd?
Wel, Jean, mij is eigenlijk vooral opgevallen hoe divers het programma is. Als je erin bladert, heb je dingen over opvoeden, over gezondheid, over armoede, denk ik, over samenleven, een volledig kinderprogramma. Je hebt een stuk over de digitale wereld. Het valt mij op hoe breed ze gaan in hun programmatie, wat natuurlijk schitterend is voor de stad.
Ja, ik moet dat onderschrijven. Ik vond ook het digitale luik, die inderdaad al wel een uitdaging is voor onze bevolking. Zeker om een bepaalde, vanaf een bepaalde leeftijd te maken dat die mensen op en top mee zijn. En als we dan inderdaad willen zeggen dat we in een digital city zijn, dan hebben we daar uitdaging. Maar ik zag ook, en ik vond het een heel mooi thema, dat was het samenleven met gezond verstand. En dat leidt mij inderdaad voor een stad als Roeselare ook wel een heel mooie uitdaging en een heel mooi thema. Ik ben echt benieuwd naar de inhoud daarvan.
En wat gaan ze daar rond doen? Weet je daar concreet iets van?
Nee, geen concreet weet je er niet van, maar ik vind dat wel een uitdaging, want Roeselare is een hele diverse stad, van leeftijden en ook van diversiteit. En dat biedt o zoveel mogelijkheden die we positief moeten gaan bekijken. Er wordt veel negatief bekeken, dus die uitdagingen, dat lijkt mij, vooral wij moeten hier in West-Vlaanderen, de jonge mensen met heel veel competenties, wij moeten die hier houden. Wij hebben een prachtige provincie, wij hebben alles aan te bieden, maar we moeten er ook voor zorgen dus dat zij hun houding vinden in onze stad en de omgevingen rond.
Marjolein, ik heb het stukje over samenleven met gezond verstand gelezen. En ik denk dat er eens was over een Europees project, Our Democratic Europe.
Ah, juist.
En dus er is een samenwerking met verschillende landen.
Ja.
En er moet er een boek Samenleven met gezond verstand over bestaan of zoiets. En daar komt er iemand over spreken. Dus het lijkt mij op zich wel een aanrader.
Ik herinner me dat vorig jaar ook in Argus een project was, Our Democratic Europe. Maar dat was voor jongeren, denk leerlingen van het vijfde en het zesde middelbaar. Dat dan ook van alles rond zo samenleven, maar dan in Europa werd georganiseerd. Dus dat zal daar dan misschien het resultaat van zijn, dat daar een boek rondkomt. Maar ik weet niet zeker.
Om even terug te komen, Manu, op jouw opmerking, dus dat we de jeugd hier moeten houden en dat we dat eventueel kunnen met projecten via Argus. Wat voor mij ingewikkeld lijkt, of een uitdaging lijkt liever, heb een programmatie voor de jeugd. En er is ook een programmatie nodig voor de ouderen, voor zeg maar de niet-millennials of de digital natives. Mm-hmm. Laat je dan naar elkaar toegroeien of gaat dat meer en meer uit elkaar? Want er zit daar een heel grote kloof in.
Er zit inderdaad een grote kloof en de ultieme uitdaging zou zijn om dat allemaal wat dichter bij elkaar te laten groeien. Zeker niet bij elkaar te laten groeien. Ja, maar dat was voor mij wat ik in het artikel dus ook las en in de programmatie. Dus dat er meer vraaggestuurd geprogrammeerd wordt. Daar waar heel dikwijls nog van het aanbod gestuurd programmatie gaan. Dus hier vragen gestuurd. Dus de diverse groeperingen. Hè, en dan heb ik niet altijd van de groeperingen die wij al van vroeger kennen, maar soms nieuwe bewegingen. Die inderdaad meehelpen denken rond thema's. Die alleen maar een verbreding kunnen genereren.
Ja. Maar ik denk dat Argus hun naam als kenniscentrum alle eer aan doet. En dat ze al lang niet meer de klassieke bibliotheek zijn.
Absoluut, ja, klopt. Ja.
Nee, zeker niet. Ja.
Ze noemen zij ze ook niet graag bibliotheek.
Nee, ik excuseer dat ik het toch eventjes...
Ja.
Ja. Ik heb ook gezegd dat het een fantastisch kenniscentrum is.
Ja, dat gaan ze graag.
Absoluut, Tim.
Iets wat ik ook gezien had, en wat jullie waarschijnlijk ook gelezen hebben of zien passeren hebben, het heeft de media gehaald, denk ik, dat sinds kort kunnen de winkelende ouders in Roeselare elke zaterdag hun kinderen droppen in de Sint-Amanskerk, terwijl ze gaan shoppen. Dit initiatief kadert in het Spelen met de Stad-project. Gaat dit de leegloop in de kerken stoppen? Of welk probleem lossen we daarmee op? Maar ik vond het nogal vreemd.
Het droppen klinkt wat pejoratief, vind ik.
Wat shop till you drop, had ik zo in mijn hoofd.
Goh, ja, ik weet er niet veel van. Is dat betalend of is dat gratis?
Het is betalend. Dus het is zo dat naast zeg maar, de lokaalmarkt in de Sint-Amanskerk, waar iedere vrijdag al terecht kunt, kan je ook iedere zaterdag van de maand, ja, terwijl je shopt, je kinderen daar achterlaten. Dat is een soort ja, kinderatelier. Pas op, het is geen opvang. Het is maar animatie en workshops. En de prijs heb ik hier ook ergens staan, €5 per kind. En dat is van 2 uur tot 5 uur.
Goh, het lijkt me op zich eigenlijk een mooi initiatief. Ik herinner mij nog in de tijd dat ik met mijn ouders naar de macro ging, dat er daar ook een plaats was waar je kinders kon droppen. Ik ging daar zelf absoluut niet graag naartoe, dus ik ging gewoon mee met mijn ouders. Maar ik denk dat er wel mensen zijn die dat leuk vinden, of kinderen zijn die dat leuk vinden. In de IKEA kun je dat ook. Je kunt ook je kinderen op een gewone shopnamiddag naar de muziekschool sturen. Het lijkt mij allemaal niet zoveel verschillen daarvan. En de kinderen doen het waarschijnlijk liever dan winkel in, winkel uit, door de winkelstraat lopen.
Ja. Welke zaken kunnen we nog verzinnen voor de Sint-Amanskerk? Want dat wordt wel een beetje een interessante plaats op den duur.
Het is inderdaad, het is zeker een interessante plaats. We gaan moeten in eerste instantie ervoor zorgen dat lokaal rendabel genoeg wordt. Ik kan er alleen maar hopen, want ik vind het een schitterend initiatief. Als we daaraan dan die zaterdagmiddag kunnen koppelen, ik denk nu niet dat zoveel meer mensen naar Roeselare zal brengen, maar het kadert allemaal in die beleving die we nastreven. Dus het is alleen maar toe te juichen. Als je in eerste instantie zegt, Jean, zullen we daarmee meer volk naar de kerk krijgen? Ja, dat denk ik niet. Zullen we meer mensen in het centrum van de stad krijgen? Dat hoop ik wel. En eens dus dat dan die zone voor de kerk ook groen zal aangelegd worden en er nog wat mooie creatieve zaken bij komen, denk ik dat er alleen maar een meerwaarde kan zijn voor onze stad. En dan denk ik ook weer aan die specifieke doelgroep van die iets wat jongere gezinnen die met kinderen zitten. Die zijn, het is eigenlijk echt tof. Je kunt de vrijdag in de vooravond je lokale markt gaan doen. Je kunt er ook nog iets drinken, maar de zaterdag kunnen er ook terecht. Je kinderen kunnen er interessante workshops bij wonen. Dat zal dan ook belangrijk zijn dat de initiatiefnemers daarachter dat allemaal kunnen doortrekken. Er is animatie. Dat klinkt allemaal mooi, hè? En het maakt van onze stad een actieve, bruisende stad.
Mm-hmm. Dus we hebben nog iets nodig op zondag, want we zijn al vrijdag. We hebben een zaterdag ook al iets.
Zondag moet je een familiedag houden. Hè. Mijn kind kan niet altijd kinderen wegsteken.
Ik dacht aan een misviering dan.
Ja.
Ja, oké. Okay, ja,
nee. Er kan een gezinsactiviteit. Er kan een gezinsactiviteit worden georganiseerd op zondag of zo. In de kerk misschien. In plaats van enkel iets te doen voor de kinderen, misschien iets voor het hele gezin dan. Maar ik weet wel nog niet precies wat.
Ja, maar het is zo dat de stad is eigenaar van de kerk, als ik dat goed begrijp.
Ja. Het ligt in de handen van het stadsbestuur.
Ja, dus dat kunnen we daar een keer over brainstormen, wat er nog moet komen. Als er luisteraars een idee hebben, die kunnen dat via het contactformulier doorgeven. Wat we nog kunnen doen met de Sint-Amanskerk.
Ja, maar ik denk dat we niet altijd mogen kijken naar de overheid, naar de stad. Hè. We moeten ook kunnen kijken naar het privaat initiatief die iets aanbrengt. Hè.
Ja.
Met steun vanuit een of andere organisatie, onderneming, whatever. Maar ook zelf met creatieve ideeën naar voren komen. Nee. Ja. De stad zorgt al voor een mooi kader. Het is ook onze verantwoordelijkheid als burgers om dan ook ons deel bij te dragen, denk ik. En En we hebben daarvoor mega creatieve mensen genoeg in onze stad.
Ja, absoluut.
Dat is een mooie aanvulling, hè, Manu?
Ja.
Manu, we zijn ten einde. Bijna aan onze podcast. Naar wat kijk jij uit de komende maand?
De komende maand? Een heel goede vraag. Dit weekend keek ik alvast eerst uit naar de theaterwandeling van de Jonge Economische Kamer, die er opnieuw is na 3 jaar. En dan gaan wij ons al vanuit ondernemend Roeselare al stilletjes aan klaarmaken. Ja, het kan gaan snel, hè, naar de jaarbeurs die opnieuw aankomt. Mm-hmm. Dus de hoogmis van de lokale economie, waarvan dat we hopen dat we opnieuw naar een succesnummer kunnen gaan. En voor de rest hoop ik dat we nog wat mooie dagen kunnen krijgen. Want de septembermaand is tot nu toe wat grijs, grauw en nat geweest. We zouden nog zo'n nazomertje mogen hebben.
Is er ook geen dag van de klant?
Ja, inderdaad. Ja. Ik zou het nog vergeten. Nee, er is geen dag van de klant meer, Jean. Er is een weekend van de klant.
Nog beter,
we gaan het niet meer op 1 dag gaan doen, maar op 2 dagen. Dus op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober hebben we het weekend van de klant. Wat nieuw is, dus dit jaar is niet meer een organisatie alleen van Unizo, maar ook van Comeos, dus de grotere ketens, die dus ook zullen inzetten op het winkelgebeuren, zowel de zaterdag als de zondag in onze kernen. Dus voor Roeselare, ook opnieuw een, dankzij Unizo Roeselare, een zeer gevarieerd programma. Dus iedereen zaterdag 30 september en zondag 1 oktober komen shoppen in de winkelstad bij uitstek Roeselare.
1 oktober, hé, want dan ben ik jarig. Dat lijkt een dag. Marjoleine, ga jij shoppen op de dag van de klant?
Het weekend. Denk dat wel. Ja, ik heb het programma al eens doorgenomen. Er zal inderdaad van alles te doen zijn. Dus daar ga ik zeker eens naartoe. En dit weekend heb ik gezien dat ze mooi weer uitgeven. Dus denk dat ik nog eens de fiets ga opgaan. En misschien eens naar het Park van de Wallen gaan kijken. Want ik heb al heel veel mooie foto's zien passeren daarvan. Dus ik ben heel benieuwd om het ook eens zelf te zien.
Ja, het reflecterende voetpad is dat dan?
Ja, 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 ja.
Onder andere.
Ziet er prachtig uit, ja.
En Tim?
Goh, ik kijk eigenlijk vooral uit naar de Urban Trail of de Elf Trail in Roeselare, dat is op 22 oktober, waar je eigenlijk kunt doorheen gebouwen lopen. Het is een loopwedstrijd, is het, ja, het is een loopgebeuren, ja, waarbij dat je door verschillende gebouwen, openbare gebouwen of privégebouwen, een loopwedstrijd doet.
Ja,
vorig jaar hebben we er ook aan deelgenomen en dat was eigenlijk bijzonder fijn.
Ja, dat was echt een ervaring. Ik heb ook vorig jaar meegedaan en dit jaar opnieuw.
Oké, super.
Dus als je mij wel zien afzien, dan moet je langs de weg komen staan. Als je iemand heel hard ziet blazen en hijgen, dan is het veel kans dat ik het ben.
Ja, we hebben dat genoteerd.
We zullen langs de weg staan met een verfrissend drankje, Tim.
Oké. Ik hou je eraan, Marie.
Ja. Wat ik nog even wou belichten is, waar ik naar uitkijk, dat is iets dat we vorig jaar of vorig seizoen een paar keer hebben gedaan. Dat zijn stutjes en cinema in de spel. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar als je kinderen hebt, is dat heel leuk om te doen. Dat is meestal, ik denk op een zondag of in de vakantie, kan je voor 7 euro met je kinderen gaan ontbijten in de spel. Je krijgt een workshop, de kinderen kunnen daar iets maken of iets tekenen. En daarna kan je naar een film gaan kijken. Het zijn altijd mooie Disney-animatiefilms. Ik denk dat Boss Baby speelt en Beauty and the Beast en zo. Heel leuk om te doen met jonge kinderen. En ze komen ze ook hier op spelenderwijs, ook maken ze kennis met de spel, met de werking daar. Dus heel interessant.
Ja. Verbaasd ben je eigenlijk niet dat jij en je vrouw naar Beauty and the Beast gaan kijken en zo?
Bah, ja, kijk, ik ga voor Emma Watson. Ça va?
Nee, fantastisch. Ik kende het concept niet. Ik ga het ook zeker een keer in overweging nemen.
Ja, zeker doen. Zeker doen. Echt de moeite. Zo, dit was de 21ste aflevering van de Roeselize Me podcast. Wil je reactie kwijt op wat we allemaal gezegd hebben, dan kan dit via de website www.roeselize.me. En Roeselize is met een zit. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.